Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat super gaaf dat naast iedereen die online verbonden is vandaag, we ook zo inderdaad, zoals al gezegd, met een heel aantal van ons in de zaal kunnen zitten. Hoe ontzettend gaaf is dat? Dus even wennen nog, even een mededeling voor de mensen in de zaal. Weet, we zijn bezig dat er ook schermen aan de achterkant komen, zodat je ook de PowerPoint en de updates en al dat soort dingen kunt zien. Die komen eraan, don't worry, vooral in blijven schrijven voor de diensten. Dus misschien wel even wennen natuurlijk. Maar het is echt heel mooi om elkaar op deze manier weer te zien. Zowel hier en hopelijk geldt dat voor jullie thuis of waar je ook bent op dit moment ook. Misschien weet je het nog, maar een paar weken geleden gaf ik via de mailservice aan hoe ik het onderlinge contact in de samenkomsten mis. Ontzettend mis eigenlijk. En nou ja, als ik zo om me heen kijk, bleek ik niet de enige te zijn. Je schrijft je niet zomaar in natuurlijk voor een samenkomst. En we komen er door corona ontzettend achter hoe waardevol het bij elkaar komen is. En hoe je dat mist. En hoe je dat ook nodig hebt. Ik heb al een heel aantal mensen afgelopen weken verteld van het is net zo'n briketje wat je uit de barbecue haalt, die heel snel afkoelt. Maar als je met elkaar bent, dan blijft het warm. En dan blijft het vuur ook meer branden. Ook het vuur voor de Heer Jezus, voor de gemeente. Noem het allemaal maar op. Maar goed, het was wel even zoeken wat nu precies allemaal wel kan en niet kan tijdens corona. Ook in de samenkomst en op allerlei plekken natuurlijk. En wat dan in deze coronafase wel vaker gebeurt, is dat niet precies duidelijk is wat nu eigenlijk de regels op dit moment zijn, of dat ze morgen alweer veranderd zijn, hoe het nu zit met de vaccin en noem het allemaal maar op. En weet je, als voor sommige mensen het rondom corona of wat dan ook, als voor sommige mensen iets niet duidelijk is, dan pakken ze vaak een aantal fladden van wat ze gehoord hebben en voegen die dan samen en vormen dan op die manier een beetje hun mening, zeg maar. Ze hebben een beetje kennis, ze hebben een beetje wat gehoord, wat gelezen. Maar al die lege plekken, die vullen ze dan zelf in en creëren dan hun eigen realiteit, zeg maar. Hun eigen waarheid. En daar leef je dan ook naar, logisch. En dat zag je ook met corona. Dat er op verschillende manieren mee omgegaan werd en wordt. Maar dat zie je soms ook voor wat de kerk betreft. En dan bedoel ik nu niet de coronaregels zoals wij hier bij elkaar mogen zitten vanochtend. Of zoals we daar als kerk überhaupt aan vorm mogen geven. Maar op de kijk die mensen soms hebben op de kerk. En die kijk, dat betreft niet alleen buitenstaanders, zeg maar. Mensen hebben soms een idee over de kerk. Dat is gevormd door verschillende flarden her en der. Door iets wat ze gelezen hebben inderdaad. Of misschien wel een idee wat ze hebben over de kerk. Of een ervaring van vroeger. Nou, al die dingen, die voegen ze dan samen. En daardoor komt het nog wel eens voor dat mensen, zeg maar, ja, zal ik het zo noemen, een verkeerd beeld van de kerk hebben. En dus ook, logisch, misvattingen hebben over de kerk. En daarmee leven. In hun hart, maar ook gewoon in de praktijk. In hoe ze er naar kijken en erover spreken. Goed, nu wij dus weer langzaam bij elkaar komen, leek het me een goed idee om een goed moment om onze misvattingen eens te benoemen. Niet automatisch weer verder gaan. Je voelt ook wel aan, zoals we hier zitten, dat kan ook bijna niet. Maar ook met wat de gedachten die we de afgelopen weken hebben gehad rondom de kerk, rondom onze eigen gemeente. Dus niet business as usual, maar stilstaan bij wat de kerk is. Niet automatisch denken van ja, we weten het allemaal wel. Maar dat we allemaal en met elkaar ook in deze volgende samenkomst, als ik mag spreken, gaan begrijpen wat de gemeente van Christus, want dat is het, nu eigenlijk is en inhoudt. Nou, en dus gaan we de komende weken bezig met een aantal misvattingen die ons denken, maar ook ons handelen en ons bezig zijn met betrekking tot kerk zijn gevormd hebben. Wat zijn dat dan zoal dingen? Nou, we gaan het hebben over aanbidding. Dat is natuurlijk een soort containerbegrip geworden al. We gaan het hebben over gemeenschap zijn. Over bedieningen of taken. Over missie. Over discipelschap. Maar ook over missionair zijn. Nou, die thema's wil ik gaan oppakken. En dan kijken we daarin naar de misvattingen daarover. En hopelijk kunnen we daarin dan zo met z'n allen meer duidelijkheid krijgen. En een helderder inzicht over wat het nou eigenlijk betekent als je het over kerk hebt. Maar voordat we over die aspecten die ik net heb genoemd gaan spreken in de komende weken, focussen we vandaag eerst op onze mogelijke misvattingen over de kerk zelf. En daarvoor openen we met elkaar de Bijbel, Gods woord. En dat doen we inderdaad, zoals Bert al aangaf, in Matteüs 16. Bekend gedeelte wel, maar niet voor niks natuurlijk bekend. En daar lezen we het volgende. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik, de zoon des mensen, ben? Zij zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper en anderen Elia. En weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u, dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Een hele mooie, een hele bemoedigende, maar ook een hele belangrijke passage. En voor diegenen die het boek op kring hebben gelezen, in de voetsporen van Jezus gaan, achter Jezus aanlopen, een ontzettend mooie toelichting wordt daarin gegeven. En Jezus onthult in dit gedeelte een geweldige waarheid. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Laten we iets verder op die tekst nog ingaan. Jezus die vroeg dus aan zijn leerlingen wie de mensen allemaal zeiden dat hij was. En dan geven ze aan dat sommigen dan zeggen inderdaad dat hij Johannes de Doper is op een of andere manier teruggekomen. En anderen zeiden, nee, hij is Elia. Nee, hij is Jeremia of een van de profeten. En Jezus vraagt dan aan zijn discipelen, maar jullie... Wie zeggen jullie dan dat ik ben? Wie zeggen jullie? En dat was echt wel even een momentje hoor. Hé? Ik bedoel, wij lezen dat gauw zo makkelijk, dat zo bekend is. Maar moet je denken, hè? Ze waren al een hele tijd op weg met de Heer Jezus. Ze hebben van alles met hem bereisd, alle gebieden doorgeweest, van alles gezien, gehoord. Ze hebben hem meegemaakt. En nu dus, wat dachten ze nou van die Jezus die ze volgden? Wat denk jij van Jezus die je volgt? Petrus neemt het woord en die antwoordt voor hun allemaal natuurlijk. En die zegt dan, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus inderdaad dat het klopt. En dat dat niet uit hun eigen hart is opgekomen, maar dat de Heere God hen dat ingegeven heeft. Geopenbaard heeft zelfs. En Jezus zegt dan, op deze rots... Dus op die belijdenis van Petrus zal ik mijn, en daar staat er, ecclesia, mijn kerk, waar ons woord kerk vandaan komt, mijn gemeente bouwen. Ecclesia, dat komt van uitgeroepen zijn naar de kerk, uit je leven geroepen zijn naar de kerk, naar de Heer. En die kerk zou Jezus bouwen, maar dan kun je je vraag stellen, ja, maar wat voor kerk gaat hij dan bouwen? Hè? Hoe zou die kerk er dan gaan uitzien? Ze hadden op dat moment zeker geen idee. En uit wie zou die kerk dan bestaan? Ook een interessante vraag. Wat is dat voor kerk? Ja, of beter gezegd, hè? Wat is dan de kerk? Nou, het is precies daar dat vaak de misvattingen ontstaan. Vanaf het moment dat Jezus deze woorden uitsprak, hier in Matteüs, zijn er allerlei meningen gevormd over wat de kerk wel niet zou zijn. Sommigen zeggen dat de kerk bestaat uit gebouwen. Ik vond het wel grappig. Bed bad net, welkom in uw huis. De kerk, dat is in dat geval dan het pand. De zaal of de erezaal of het doopvont of in sommige kerken het consistorie of whatever. Dat is dan de kerk. En ergens is die misvatting natuurlijk ook wel een beetje onder ons te vinden. Ik bedoel, toen jullie die nu hier aanwezig zijn vanochtend opstonden, waar gingen jullie toen heen? Naar de kerk. En als je morgen op je werk of op school komt, ze vragen, wat heb je gisteren gedaan? Ze zeggen, nou, ik ben gisteren naar de kerk geweest. Oh? Ja, wat is die kerk dan? Oh, die is vlakbij het Surfmeer, op de Grote Pekken. Daar is de kerk. Heel wat mensen zeggen dus dat de kerk gewoon een gebouw is. Een plek, een locatie waar je naartoe gaat. Nog zo'n misvatting is dat de kerk alleen maar een organisatie is. Of zoals het dan soms een beetje cynisch gezegd wordt, een instituut. We hebben ambtsdragers, we hebben regels en voorschriften, we hebben vaste tijden waarop we samenkomen, we hebben lidmaatschapsvereisten, we zijn dus een organisatie. Het enige verschil tussen de Rotary of tussen Dovo of de FNV is waar onze focus ligt. Zij doen hun ding, wij doen ons ding. En de kerk is dan zogezegd niet veel belangrijker of zo dan al die andere organisaties of clubs. En dus zeggen heel veel mensen dat de kerk inderdaad een organisatie is, een club, een instituut. Een derde misvatting die veel mensen ook hebben is dat de kerk alleen maar open is op zondag. En misschien één keer of twee keer per week dus. Een moment op zondagochtend en misschien voor sommigen van ons inderdaad ook op woensdagavond. En de rest van de week zijn we vrij. Een vierde misvatting. De kerk is er voor mij. Om mij te dienen en die komt wat dichterbij. Als dingen in mijn leven moeilijk gaan, dan ga ik naar de kerk. Ja, en daar moeten ze dan voor me zorgen. En zelf hoef ik eigenlijk niet zo heel veel voor de kerk te doen. Nee, zij dienen mij. En als ze dat niet doen, zoals ik vind dat het zou moeten gaan, dan ga ik gewoon naar een andere kerk. Ik sta centraal in de kerk. Het gaat om mij. Komt voor. Meer dan je denkt. Er zijn er nog wel meer, maar ik wil nog een laatste en een vijfde misvatting noemen. We worden deel van de kerk door er lid van te worden. We vinden een kerk die we leuk vinden of die goed bij ons Instagram-account past, waar het gezellig is en die mij een lekker gevoel geeft. En na vaak een hele tijd, dan worden we er ook lid van. Dan komt onze naam op de ledenlijst, punt, dat was het. Gemeente, het zijn zomaar een paar misvattingen over de kerk. Natuurlijk zet ik ze even stevig aan. Maar weet je, het punt met misvattingen is dat er vaak ook gedeeltelijk wat van waar is. Maar goed, misvattingen die halve waarheden hebben, die zijn nog steeds fout. En dus laten we een paar van die misvattingen, als het lukt, uit de weg ruimen. Of in ieder geval verhelderen met elkaar. Misschien dat onze kijk op de kerk, ook op onze eigen gemeente en onze eigen houding daarin, dat in een ander daglicht mag zetten dan. En dan gaan we naar de waarheden over de kerk zoals die in Gods woord te vinden zijn. Daar moet je zijn. En daar wordt namelijk van alles gezegd over de gemeente. Maar ook bijvoorbeeld dat de kerk het lichaam van Christus is. In Efeze 1 staat dit. En God heeft alle dingen aan Jezus' voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in alle vervult. En in Colossense staat, en hij, Jezus, is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. De kerk is zeg maar een verlengstuk van Jezus Christus. Hij is het hoofd en zij, de kerk, wij, de gemeente, zijn zijn lichaam. Dus dan kun je zeggen, en dat is theologisch heel verantwoord, toen Jezus lichamelijk op aarde was, wat hij toen deed, dat doet de kerk zijn lichaam nu. En die kerk, beste mensen, is geen organisatie, maar is een organisme. In 1 Korinthe 12 staat dit. Samen bent u namelijk niet de kerk, zeg maar het lichaam van Christus. En ja, natuurlijk heeft de kerk een organisatie nodig. En heeft onze kerk een structuur. Logisch, kan ook niet anders. Maar die organisatie en die structuur, laat wel zijn, er zijn alleen maar middelen. Die zijn niet de kerk zelf. De kerk, dat is het lichaam van de levende Heer. De gemeente is de aanwezigheid van Jezus Christus in de wereld. Hier en nu. Hier in de zaal, thuis en de rest van de week. Wij zijn Jezus' aanwezigheid, zijn kerk. 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, open. Weet je, u, jij en ik online, maar ook hier aanwezig, wij vormen met elkaar zeg maar dat kerkgebouw. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest? Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Zomaar een paar teksten. De kerk, de gemeente, ja, die komt samen meestal in gebouwen, in huizen. Maar die huizen, die plekken, die zijn niet de kerk. Het zijn de mensen die daar samenkomen, die de kerk, die de gemeente vormen. Zoals we gelezen hebben, Gods geest woont in ons, zusters, broeders. Gods geest woont in ons. Wij worden dus bewoond door God. Waar we ook maar zijn, wat we ook maar doen, waar we ook maar mee bezig zijn, wij zijn de kerk. Moet je dat eens op je in laten werken. Wij zijn de kerk, waar je ook bent. En dat is ook belangrijk om te beseffen, namelijk dit. De kerk, die is er niet om mij te dienen. Met de nieuwste liederen, met de beste muzikanten. De kerk is er niet om primair mij te dienen. Met geweldige diensten, aansprekend kinderwerk, trendy jeugdwerk. Nee, wij als kerk zijn er primair om de Heere God te dienen. En van daaruit elkaar. In Efeze lees je hem, zij de heerlijkheid in de gemeente. De primaire reden waarom de kerk bestaat is om God te aanbidden en om hem te verheerlijken. Dat is de primaire reden waarom wij als mens bestaan en waarom wij als gemeente bestaan. Maar ook, zoals Paulus het zegt, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus ja, dan kun je zeggen, ergens klopt het wel dat de kerk jou moet dienen. Maar dan juist om jou en mij en ons toe te rusten, om dus de gemeente op te bouwen en om uit te reiken naar buiten. Dus zowel voor intern als extern. En dat dienstbetoon, dat geldt dus ook wederzijds, hoe we met elkaar omgaan als broeders en zusters. Als laatste nog kort even dit. Over het misverstand dat je deel wordt door de kerk door er lid van te worden. En don't get me wrong, hè, het is ontzettend goed. Het lidmaatschap is heel belangrijk en je zegt er namelijk iets mee richting de lokale gemeente waar jij je geestelijk thuis hebt gevonden. Heel belangrijk. Maar mensen, het lidmaatschap maakt niet dat je deel bent van de kerk. Dat is misschien nieuw voor sommigen. Bijbelstheologisch klopt dit wel. Hoe word je deel van de kerk? Hoe word je opgenomen in het lichaam van Christus? Prachtig, maar soms confronterend. Zoals dat van het allereerste begin namelijk al is geweest, namelijk zo. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Door de doop word je deel van de gemeente van Jezus Christus. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat wij daar in de praktijk in verschillende kerken op verschillende manieren mee omgaan, dat is zo. Maar dit is wat de Bijbel ons leert. Door openbaar naar de Heere God toe, naar de mensen om ons heen, naar de hemelse gewesten, te belijden dat je gelooft in het reddende werk van de Heer. Door net dan vervolgens ook als diezelfde Heer onder te gaan in het water. En zo toegevoegd te worden aan de gemeente van onze Heere Jezus Christus. Want Paulus zei tegen de kerk in Korinthe bijvoorbeeld dit. Zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn. Mensen, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En zoals men aan het begin van de kerk echt toegevoegd werd aan dat lichaam, zo is het ook nu nog. En er werden er steeds meer toegevoegd, lezen we dan, die in de Heere geloofden, menigten van mannen als vrouwen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er zijn nogal wat misvattingen over de kerk. En die roepen vragen op, of die vragen juist om antwoorden, zou ik zeggen. Wat zeggen ze even zelf? Bijvoorbeeld, ben jij deel van de gemeente omdat je je aangemeld hebt of omdat je gelooft? Kom jij naar het gebouw uit een soort traditie of omdat je deel bent van het lichaam? Ben jij deel van het lichaam omdat je op geloof hebt laten dopen om zo aan de gemeente toegevoegd te worden? Heb je daar wel eens over nagedacht? Of is de kerk eigenlijk toch alleen maar dat gebouw waar je heen gaat? Uit gewoonte ben je deel van een organisatie Heb je er allerlei gedachten over? Of ben je deel van een organisme? Ben je echt deel van het lichaam van Christus? Stel jezelf die vraag eens. En hoe zit het met onze houding ten aanzien van de gemeente? Wie of wat staat er nu eigenlijk centraal voor jou? Dat is misschien wel de spannendste vraag. Ben je deel van het lichaam door dan een hand en dan een voet te zijn voor de anderen, die anderen toe te rusten? Vragen die misschien wel heel dichtbij komen. Weet je, dat is prima. Dat is goed. Ik zou zeggen, doordenk ze, maar breng ze ook voor Gods aangezicht. En de komende weken gaan we daarmee verder. Zodat we meer zicht mogen krijgen op de gemeente van onze Heer Jezus Christus. En dan vervolgens jou en mijn plek daarin. Hij is het die zijn gemeente bouwt. Lazen we aan het begin. En hem zij dan ook de heerlijkheid in de gemeente. Zoals de Bijbel dat zo mooi verwoordt. En daar gaan we over verder de volgende keren. Amen. We gaan zingen.
Kom, vestig uw gezag. Wees koning in ons hart. Herstel uw beeld in ons. Onthul uw doel met ons, ontsteek de vlam van hoop opnieuw. Een laaiend vuur in onze ziel, stoort uw geest uit, laat uw kracht weer zien. Wij zijn uw kerk, Heer, maak ons sterk in u. Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid. U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin. Gevangen harten worden vrij, verslagen mensen troosten wij. Zelfs de blinden zien, u is gevaar. Zijn uw kerk, hoor ons gebed en kom. Bouw uw koninkrijk, zet het zwaar kijk. Toon uw sterke hand, kom en stel ons land. Vult uw kerk met u. zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand, kom en stel ons op.
Bouw uw koninkrijk, dat is Marco waar het dus om gaat. Bedankt, ja. Bedankt voor je woord.
Ja,
voor je
graag gedaan.
Het woord dat mij eigenlijk te binnen kwam tijdens je preek was het woord urgentie. Dat liet je wel erg merken. Hey, je vindt de kerk, echt belangrijk. Ja. Hoe is dat gekomen? Kun je daar wat...
Ja, natuurlijk heeft er een extra zwengel eraan gegeven deze hele coronaperiode. Ik denk dat als we als kerk daar iets van aan het leren zijn, niet alleen de regenboog, maar ook breder, is de punten waar je meer in had kunnen investeren. Het onderling contact in kleinere groepen bijvoorbeeld, om maar één voorbeeld te noemen. Maar het is veel breder dan dat en ook al voor corona dat het eigenlijk bij me speelt. En ja, met een moeilijk woord, ecclesiologie, dus de leer van de kerk. Maar wat ik soms proef, soms, en zeker niet altijd, maar soms, dat er bij veel mensen rondom de kerk van die aparte beelden leven. Of dat het niet eens echt doordacht is. Misschien vanuit de traditie naar de kerk gegaan zijn. Of ja, hier gewoon zijn. Maar echt, ja, waarom ga ik nou naar de kerk? Of waarom ben ik nou deel van de kerk? Dus zeg maar, moeilijk woord, een persoonlijke ecclesiologie. Van wat is mijn plek in de kerk en waarom? Alsof daar niet zo heel erg veel over nagedacht wordt door sommigen.
Ja.
En toen dacht ik, ja, nou ja, dan gaan we er gewoon een paar oppakken. En misschien dat helpt om die doordenking op gang te brengen. En dat men dan wat meer zicht krijgt op de eigen plaats in dat lichaam van Christus. Ja. Het is precies zoals dat lied, prachtig uitgekozen trouwens Bert, zoals dat lied ook aangeeft. Als dat inderdaad, wat we daar gezongen hebben, onze hartsgesteldheid is... Van iedereen nu, en we zeggen amen op en we gaan er vol gas, dan ga ik volgende keer een heel andere preek doen.
Dat is een interessante trouwens. Denk je, als je naar, nou laat het dan even over, ja, je noemde het woord instituut bijna als een scheldwoord net. Denk je nu dat door de corona, dat de instituten, dat het eenvoudiger voor hen wordt of krijgen ze het zwaar? De kerkelijke instituten, om het even zo te noemen.
Dat is een hele goede vraag, ook een hele lastige vraag. Ik heb geen glazen bol. Ik merk dat, ik ben ook in contact natuurlijk met andere predikanten, gemeenten in het pastoorsconvent in Veenendaal, dat er in het begin een klein beetje paniekvoetbal was. Van, oh, hoe nu verder? En hoe langer dat duurde dat je als predikanten, als oudsten, maar ook als gemeenteleden, steeds vaker de gedachte had van, hey, hoe houden we nou het contact onderling met elkaar? Verwatert dat niet? Gaan mensen niet weg? En hoe moet dat dan straks? En hadden we meer in kleine groepen? Hoe krijgen ze bij elkaar? Dat in de do-modus, en dat is heel belangrijk hoor, dat zijn we ook als regenboog aan het doordenken. Natuurlijk is daaronder die rots, waar meneer Johannes het over had, dat de Heer Jezus zelf zijn gemeente bouwt. Dus in die zin ben ik niet bang dat de kerk
dat mogen of
weg zou gaan, zeker. Of nou een instituut is of niet. Maar een voorbeeldje, ik zat... Een tijdje terug hadden we visite, Rut en ik, bij ons thuis, zaten in de veranda. En die mensen zijn ook al heel veel jaar lid van een andere gemeente. En die zeiden, ik vind het eigenlijk wel lekker zo, corona. Ik mis het eigenlijk helemaal niet. En eerlijk gezegd, op het eerste moment schrok ik daar echt van. Vooral vanwege, wat als heel veel mensen in de regenboog dat nou ook zeggen? Huh? Wat dan, hè?
En zit er ook bij van, krijgen we het nog vol als het weer normaal
als eerste
wordt?
Ingeving wel, ja. Ja, zeker. In alle openheid, tuurlijk. Maar in de loop der weken, en zo is dit ook ontstaan, dacht ik van, ja, maar wacht even, joh. Wat is dat voor gedachte, Marco? Daar gaat het ook helemaal niet om, of het nou wel of niet volkomt. Als hier in Maleen zit in de andere gemeente, met de juiste bedoelingen zich daarin zetten, dat zeg ik in lidmaatschapsgesprekken ook altijd. Maar ik dacht, ja, maar wacht even. Hij kan dat zeggen... Ik kan dat misschien soms ook denken. Oh, is wel lekker, hè? Even uitslapen, whatever. Maar als ik eerlijk ben, dan mis ik het. En niet alleen, zeker ook het gezellig samen zijn, het geroezemoes en de tofheid van elkaar. Ik bedoel, dat is gewoon gaaf.
Zeker.
Maar ik mis het ook dat ik in de gemeente gescherpt word. Ik zei twee jaar geleden een keer tegen een zangleider. Joh, als ergens de vrucht van de geest kunt laten groeien, nou kom maar naar de gemeente. Voldoende mogelijkheden hoor, om geduld en vrede en zachtmoedigheid te leren. Maar dat hebben wij nodig. Yes. En ik denk dat dat ook een van de grote redenen is qua intern. Om deel te zijn van de gemeente,
ja.
Buiten het missionaire.
Nog één ding ook wat je daar ook over zei. Denk, je zei op een gegeven moment, Gods geest woont in ons.
Ja.
Denken we daar dan te weinig aan? Beseffen we dat misschien niet te weinig?
Misschien, ik soms wel. En om verschillende redenen. Je bent met je leven
ja,
bezig.
Ja, kan van alles zijn natuurlijk.
Ja. Ja, maar ik denk dat een reden ook zou kunnen zijn van als we dat ons meer zouden laten beseffen. Laat ik het gewoon nog ook bij mezelf houden. Ja, dan gaat die geest ook steeds meer spreken. En dan gaat hij dus ook wat van mij vragen. En dat raakt ook weer van, ja, als ik met de gemeente ben, dan vraagt dat wat van mij. Ik denk dat die oude mens van ons nog steeds veel meer grip soms heeft, als dat we denken. En daarom moeten we elkaar daarin voeden, elkaar daarin toerusten, bij elkaar komen en Gods geest daarin laten werken.
En als geheel worden, als ja. Kerk.
Ja, en dat het minder dus om mij of om ons gaat. Ook niet qua regenboog. Maar om inderdaad, zoals we net ook hoorden wat Bert in die update zei, om die wereld daarbuiten. Ja.
Het omzien. Ja. Goed, dankjewel Marco voor deze nabespreking.
Ja.
Genoeg meegekregen, denk ik. En we mogen uitzien dus naar de volgende preken
ja,
over misvattingen en wat het eigenlijk zou moeten opleveren.
Ja.
Mooi. We gaan nog één lied zingen. Zo aan het einde van deze dienst. Dus ik geef het weer over aan Bert en de muzikanten. Morgen zal ik.